zeg Bolleke.
Jawel.
Weet jij nog wie oma Diet is? Waar is oma Diet nu?
Oma Diet is in de hemel en die ligt daar. Oma Diet ligt in de hemel, die ligt daar lekker. Lekker. Oma Diet in de hemel.
Ik zal beginnen met broertje. Dat zijn de namen. Die staat bij mij op de kast in de living. En die heeft zo... Dat is een kleine pop. Met zo van die schattige kinderbeentjes nog. En bruine ogen. En die heeft geen echte haartjes. Dat is zo getekend op dat hoofdje. En een heel boos gezicht en gebalde vuistjes.
En op de schouw staat een pop en dat is Bart. En Bart is een stevige jongeman. Hij heeft een blauwe overal aan, een leren pet op, donker haartjes en fonkelende bruine ogen. En ziet er een heel lieve pop uit.
De pop die naast mijn bed staat is dus Petronella. En dat is een klein blond popje. En die heeft een heel lief gezicht. En die staat daar met een tasje om de nek. En dat was eigenlijk de verhalenvertelster. Dus die vertelde mij altijd het verhaaltje als ik naar bed ging.
Roos. Zij is helemaal in het rood gekleed, in een rode jurk. En blond, lange blonde haren. Dus is eigenlijk de grootste pop. En zij staat helemaal in de hoek van mijn appartement op een schep. En naast haar zit Marjolein, een zwarte pop. Het ontgaat me even wat ze aan heeft. Ik denk een jurkje, een blauw jurkje. Mensen vragen altijd wat die daar zitten te doen. En dan zeg ik altijd dat het erfstukken zijn van mijn moeder. En dat die daarom ook in mijn appartement plaats.
En ik heb Maya geërfd. Ik weet eigenlijk niet precies hoeveel poppen mijn moeder had... Ik denk dat het er meer dan 100 moeten geweest zijn. Die poppen die waren een deel van haarzelf. Mijn moeder had namelijk het meervoudige persoonlijkheidssyndroom, of kortweg MPS. Papa, wat heb jij vroeger gemerkt toen jij nog getrouwd was met mama?
Er zijn eigenlijk twee momenten geweest die heel sterk in mijn... herinnering zijn blijven hangen dat ik echt een heel bevreemdend en zelfs heel, heel angstig gevoel heb gekregen. De eerste keer was dat ik haar over mijn gevoelens begon te spreken, van dat ik het toch heel moeilijk had, omdat ik haar niet kon bereiken. En dat ze heel houtijn naar me keek. En niet alleen houtijn, maar met een zekere... een enorm gevoel van macht. Zo van... jij kan me vertellen wat ik wil... maar eigenlijk ben je in mijn ogen maar een zielig baasje. Zo ervaarde ik dat toen. En zo herinner ik me ook nog dat ik me zo voelde. Dat ik dacht van... je ziet opeens een vrouw tegenover mij die... zoveel minachting uitstraalt dat me eigenlijk nog dieper kwetste dan laat ons zeggen, een gewone belediging. Dat echt heel, heel diep ging. Zo van. Dan dacht ik, ja, dat hier klopt iets niet.
Ik moet een jaar of 5, 6 geweest zijn, geloof ik. Toen ik eens tegen mijn oma zei... Oma, jij bent vroeger echt niet lief geweest tegen mama, hè? En opa ook niet, hè? En mijn moeder heeft mij dat later verteld en gezegd dat, dat haar ouders heel kwaad waren op haar en zeiden van, wat heb je dat kind in godsnaam verteld over ons?
Toen ik geboren werd, en het was natuurlijk een groot gezin, ik was de zevende, het zevende kind. En zij was 11 jaar ouder. Heeft zij voor een heel groot deel verantwoording gekregen voor mij en voor alle dingen die ze voor me moest doen. Dus in zekere zin heeft ze een moederrol op zich genomen. Ja, toen kwam zij natuurlijk zelf in een wat moeilijkere periode, waarin ze vaker van huis weg was. Waar ze weggelopen is en zo van huis. En daar kan ik me heel weinig van herinneren zelf. Maar de herinneringen die ik aan haar heb, waren eigenlijk vooral herinneringen die pas beginnen te leven bij mij vanaf het moment dat zij getrouwd was en nog wel bij ons thuis kwam. Want ik woonde natuurlijk nog bij mijn ouders. En dat ze daar was met een vriendin en mijn ouders waren er niet en ik was er wel. En dat ze plotseling wegliep en plotseling in paniek raakte. En dacht dat ze mannen zag lopen en ze verstopt in de bosjes en dat we het achteraan moesten. En ja, dat je toch wat paniek situaties had. En waar ik dus gewoon helemaal niks van snapte en heel erg van schrok dat ze dus verdwenen was. Dat zijn wel momenten die ik me kan terughalen. En waarvan je later kan denken, oh ja, toen moet ze natuurlijk... Een andere alter moet toen naar boven zijn gekomen, die dus angsten had. En ja, dan snap je dat, waarom ze dat toen deed. Maar eerder had ik gewoon zoiets van, ja, ze doet wel raar.
En de tweede herinnering, dat was echt heel, heel, ik zou het bijna zeggen, surrealistisch bijna. Dat ik in huis was, dat ik naar de tv zat te kijken en dat ze opeens naar beneden kwam. En tegen mij zei van, wie ben jij en wat doe jij hier? Toen heb ik waarschijnlijk intuïtief gereageerd van, in haar bewustzijn is iets geklikt. En ik heb dan een beetje, zonder dat oneerbiedig te bedoelen, het spel meegespeeld. En heb ik gewoon gezegd van, ja, kijk, ik ben de man van dit. En toen vroeg ze, ben jij de man van dit? Oeh, nee, want die is hier niet, hoor. Nee, mijn man is hier niet. En toen heb ik nog eens herhaald van, ja, maar ik ben Willy, ik ben je man. Nee. En toen heb ik gezegd, ja, maar ik ben een heel goede vriend van Willy. Ik ken hem heel, heel goed. En op die manier heb ik nog geprobeerd het gesprek nog aan te houden. En heb ik waarschijnlijk met een van de persoonlijkheden gepraat. En ik herinner me nog wel, toen ik dan tegen die persoonlijkheid zei van... Ja, maar er zou toch eerst moeten gepraat worden over een aantal zaken. Dat die persoonlijkheid zei, daar mag je nooit met dit over beginnen. Want dat kan niet, want dat gaat haar helemaal in de war brengen en dat mag niet.
Ik kan me één ding herinneren. En dat was dat ik naar boven liep, op de trap op... En dan dacht ik van, hey, zijn er nu kinderen in huis? En dan was... Ik hoorde kinderstemmen vanuit de slaapkamer. Ik heb daar toen 10 seconden mij over verwonderd. Dan ben ik aan het slapen en dan ben ik dan terug vergeten. Ik heb dat nooit echt doorgehad. Ze heeft dat goed kunnen verbergen. Voor.
Ik moet 9 geweest zijn. En... Mama... zit in de slaapkamer. Ze voelt zich al een tijd niet zo goed. En op het moment dat ik binnenkom, staat mijn vader bij haar. Hij is in paniek. En ik zie dat ze op de verwarming klimt en in het open raam gaat staan. En ik weet niet goed wat ik moet doen. En mijn vader roept van, snel, ga naar je kamer en roep haar. En ik ga in mijn bed liggen en ik roep haar. En even later staat ze aan mijn bed. En ze vraagt of ik niet kan slapen. En of ik warme chocolademelk nodig heb. En het leek me op dat moment dat ik die wel echt nodig had. Dus is zij warme chocolademelk voor mij gaan maken. En ik was eigenlijk meteen gerustgesteld als kind. Ik heb daar toen ook niet te veel bij willen nadenken. Het leek echt alsof ze uit een andere wereld was gekomen.
Erika. Dat is mijn favoriet. Ja, dat was echt mijn zielsverwant. De Erika Pop die zit bij mij direct als je binnenkomt op de kast in de living. Zit die hoog en droog. De boel te overzien eigenlijk. En die heeft blonde haren. Hele lichte ogen. Zo van die ogen die zo bijna door u kijken. Die ziet er ook heel beslist uit. En sterk.
Ik was aan het studeren voor mijn examens voor het zesde middelbaar. En ik weet nog dat mama op dat moment op vakantie was. Ze was weg. En ik vertrouw een vriendin van haar toe dat ik het eigenlijk heel moeilijk heb met mama, met sommige reacties die ze heeft. Dingen waarvan ik het gevoel heb dat die niet kloppen. En een paar dagen later, als mama terug is, wil ze met mij praten. En ze vertelt mij wat er met haar aan de hand is. En eigenlijk was ik heel opgelucht en had ik heel erg het gevoel dat er van alles in elkaar viel. Ik was eigenlijk heel blij dat ik dat wist. Ik was heel blij dat ik er de vinger kon opleggen.
Toen ik 12 was, ik weet zelfs nog echt exact de dag. Want ik had net op school, of 12 of 13, maar ik zat in ieder geval in het eerste leerjaar. Want ik had net op school met godsdienst over incest geleerd. En ik kwam daarmee thuis en ik zei, mama, weet je nu, en zo incest dit en dat. Dat is het kinderlijke onschuld, je hebt er nog nooit van gehoord. En je hoort dan zo'n dingen en zo, ik was heel... En toen dacht ze precies van, oh, dit is het moment. En dan heeft ze een geboortekaartje boven gehaald. Daar stond dan op, Ditty. Helemaal niet dit. En dan is ze dat beginnen uitleggen. Ik weet nog dat we daar een hele avond hebben over bezig geweest. Geen rauwe verhalen of zo. Maar zo uitgelegd dat ze zwaar mishandeld is door haar ouders. Dat ze die daarom ook niet meer ziet en zo. Maar voor de rest eigenlijk heel speels. Want toen, toen zei ze dat ze 14 personages had. Terwijl ik weet heb dat ze op het einde had ze meer dan 140 poppen. Dus het waren er zeker veel meer. Maar toen was zij zelf pas net zo dat zij er meer van begon te weten.
Niet lang nadat ze ontdekt dat ze NPS heeft, krijgt ze een nieuwe relatie met Hilde.
Oké, dit en ik waren voor 10 jaar samen. En voor mij was het... heel natuurlijk en heel spontaan. Mijn partner had gewoon grotere stemmingswisselingen dan iemand anders, vond ik. En ik heb haar gewoon nooit gekend zonder NPS. Dus voor mij was het gewoon... Zij was dit, met haar verschillende persoonlijkheden. Soms jong, soms oud, soms... verdrietig, soms vrolijk, maar veel extremer dan bij andere mensen. Dus ik had de volwassen persoonlijkheden die mijn partners waren. En dan waren de kindalters, die zogezegd meer naar mij keken als een moederfiguur. Of waren er de teenagers die een... soort vriendin nodig hadden of het een of het ander, sommige tijden. Of gewoon een confidant soms. Of dan waren er de jongens die graag buiten in de tuin werkten of timmerden. Of andere dingen deden. Er waren er ook die liefst van al buiten waren in de natuur. Dus als ze met de honden gingen wandelen of lange wandeling maken in de bossen. Naar gelang de persoonlijkheden en de noden... kwamen ze soms naar voren wat we deden of vroegen ze soms voor bepaalde activiteiten. Maar omdat ik ze nooit anders gekend heb, was het gewoon heel normaal. En voor bezoekers was het dan moeilijk om dat soms te aanvaarden of die schrokken zich een beetje, maar dat is zo gegroeid. Over de jaren zijn er ook meer persoonlijkheden nog naar buiten gekomen, waardoor het nog een lekkere boel werd. Dus hoe meer persoonlijkheden, hoe meer vreugde dikwijls. En het was altijd heel intens.
Ja, dit had NPS en ik ook. Dat was op een moment, ergens in maart denk ik, in Mortsel. Ik was daar toen al opgenomen en dit kwam toen eens kijken op de afdeling samen met Hilde. En wel, toen is dat van de ene op de andere dag. Je hebt zo antipathieën en sympathieën. En met dit was dat echt sympathie, want die zat altijd zo rustig. Dat was een toonbeeld van rust. Die zat altijd in haar hoekje op haar zetel in kleermakerszit te breien. Met een muziekje daarbij. Meestal Stabat Mater in die periode. En dan ging ik daar regelmatig bij zitten. En dan begonnen wij meer te vertellen. En dan... Dat klikte en ik begon die wat in vertrouwen te nemen. En zij mij ook. En dan wist ze dat ik daar nog helemaal niet veel was weggeweest in de 2 jaar dat ik daar was. En dan heeft zij een keer voorgesteld of ik niet bij haar thuis op vakantie wou komen. En dan ben ik 10 dagen of zo op vakantie geweest daar. En sindsdien daar eigenlijk blijven hangen, als je dat zo kunt zeggen. En ja, dat is eigenlijk hoe ik daar heb leren kennen en zo daar een beetje ben terechtgekomen. Ik heb mij van kleins af aan super onveilig gevoeld. Eigenlijk altijd alert van hoe staat de wind. En altijd alles en iedereen in toog houden. En meestal, je kunt dat als kind ook niet allemaal in toog houden. Hè? En als je het dan al in toog kunt houden, kun je er meestal nog niks aan veranderen. Maar mijn ouders waren niet zo'n echt liefdevolle ouders.
En was het voor hen dat je ook zo alert moest zijn?
Ja, voor hen. En voor nog andere mensen ook. Maar mijn gedachten gaan weg. Echt waar.
Ga je gedachten weg en dan komt het. Er komt iemand anders.
Ja, NPS. Dus door zo'n rechtstreekse vraag.
Ja.
Waar ik wel op wil antwoorden, maar wat ik dan... Maar ik kan toch proberen, hè?
Voor mij is het geen probleem als er iemand anders komt, hè?
Nee.
Ik bedoel, ik ken dat bij jou nog niet natuurlijk, maar ik ken dat wel, dus...
Ja, weet je wat? Dan wordt op den duur zo'n beetje een strijd, hè, van... Ik wil dat wel zeggen. Maar aan de andere kant, als ik dat zo heel juist benoem... Dan is er aan de andere kant ook protest, hè. Van, ga je dat zo zeggen, of wat?
En waarom is er protest?
Voor dat zo te benoemen, met dat op een radio is of zo. Denk ik dan. Ja, terwijl dat aan nozel is, hè. Maar dat oor, dat zit er altijd bij ons in. Want dat is precies altijd, of dat we altijd gehoord en gezien kunnen worden. Van wat zeggen en zo, maar dat is niet, hè.
Zo. Ik ga nu eens sinds heel lange tijd nog eens videofragmenten van mama bekijken.
Of bij de parkeerterreinen van deze restaurants geweest, meld je dan.
Ze heeft ooit meegedaan aan een programma om een vriendin van haar te bedanken. Zondagskinderen heette dat. Ze wou daar eigenlijk... Eerst niet zelf opkomen. Maar de productie heeft haar toen overtuigd om toch een interview te geven.
We zijn te gast bij Diet. We praten in de beslotenheid van haar eigen huiskamer, omdat dat prettiger voor haar is. Diet leidt namelijk aan NPS en die letters staan voor een meervoudig persoonlijkheidssyndroom. Hoe dat nou zo gekomen is en wat het precies inhoudt, dat horen we van mezelf.
Oh, ze heeft overigens
een heel bijzonder zondagskind, maar daarover ook weer straks.
Zeker 10 jaar geleden.
Eerst over jouzelf. Dat meervoudige persoonlijkheidssyndroom, dat betekent dus dat je in jouzelf een aantal persoonlijkheden verenigt.
Ja.
Hoeveel zijn het er?
Hoeveel het er precies zijn, dat weten we eigenlijk niet. Rond de 13.
13 verschillende personen?
Of meer.
En die liggen uiteen van leeftijd en karakter?
En karakter, ja.
Hoe gaan jullie met elkaar om?
Op dit moment... Ik weet het even.
Je bent nu Edith?
Ja.
Ja? En wie zegt nou dat je stopt? Edith of Diet?
Diet zegt dat.
Dat zegt Diet?
Ja.
Mag Edith dan niet doorgaan van Diet?
Jawel, maar Diet is zo nerveus
nu
dat zij mij begint te storen.
Ja.
En dan kan ik ook niet meer nadenken. Dus ik zal proberen om het gesprek verder te zetten.
Als Edith?
Als Edith.
Ja, dat vind ik prima. Het in je verenigd hebben van diverse personen, dat komt omdat je in je leven dus een aantal traumatische ervaringen hebt gehad. Daar gaan we verder niet op in. Maar op alle momenten dat het ingewikkeld wordt in je bestaan, vlucht je in een bepaalde persoonlijkheid. Zeg ik het zo goed?
Ik zou het geen vlucht noemen. Wanneer er een bepaalde prikkel is die bestemd is voor één van ons, dan komt die persoonlijkheid naar voren. Het kan dus best voorkomen dat Diet in de keuken eten staat te koken voor de kinderen, dat ze met een blik opzij kijkt, een gat in de muur ziet en dat daardoor Bart komt, die laat rustig het eten aanbranden of overkoken, dat interesseert hem helemaal niks, want hij gaat dat gat in de muur maken. Dus daar loopt het dan wel eens fout.
Het heeft natuurlijk een enorme invloed op je leven gehad.
Zolang als ik me kan herinneren heb ik blackouts. Weet ik dingen niet. Weet ik dat ik dingen gedaan heb, maar weet ik niet dat ik ze gedaan heb. Ben ik soms uren, dagen of weken kwijt. Soms maanden zelfs. En ik wilde niet geloven dat ik gek was.
De eerste keer waren wij op reis, toen Diddy, dus de jonge alter, een pop zag. En ze zei, ik wil een poppenverzameling beginnen. En ik zeg, een poppenverzameling? Maar lief meisje, dit is een pop van 80 euro, zoiets kunnen wij nooit beginnen, een poppenverzameling. En ze zei, ja, maar die pop wil ik echt wel. Ik zeg, ja, maar moeten we dan eerst wel eens over praten met iedereen, ook in jou, voordat we aan zoiets beginnen. Dus... dat was eigenlijk het eerste gevoel dat er een alter in dit voelde, die pop hoort bij mij. Die pop ben ik. Dus ik wil die pop en ik wil dit een toon zetten dat niemand vergeet dat ik er ben. En zo heeft elke alter blijven zoeken op poppenbeurzen, in poppenwinkels. Overal zijn we naartoe geweest om voor elke alter een pop te vinden die zij waren. En... als ze ergens in een winkel of op een poppenbeurs kwamen en we keken rond, de meesten waren al direct van, ah, hier ga ik toch niks vinden. Maar af en toe kwamen er dan enkele oogjes tevoorschijn. Ja, dat is het, dat is daar, kijk, die pop. En dan waren ze meestal zo blij dat ze naar keken en dat ze niks niet meer zeiden. En dan was de opwinding zo hoog en zo groot en het plezier zo van, ik heb ze gevonden, nu moeten we ze nog kopen. En dan gingen we er naartoe en dan werd die pop gekeurd. Die werd helemaal uitgekleed, de voetjes gekeken, de vingertjes gekeken. Alles moest perfect zijn. En als dan eindelijk zeiden, ja, daar is ze. Dan kochten we die pop en als we dan in de auto zaten, dan zong een van de alters het Maya-lied. Dat was het overwinningslied.
Dat was voor mij ook wel ook weer iets waarvan ik dacht van... goh, wat is het toch ook een ontzettend slimme vrouw. Een ontzettend intelligente vrouw. Dat ze een manier weet te vinden, weet te bedenken... waarop je een ziekte waarvoor eigenlijk geen behandeling is... toch kan behandelen. Dat je toch iets weet te bedenken van... goh, hoe kan ik mezelf helpen? Hoe kan ik al die persoonlijkheden in mezelf helpen? om bewust te worden van het feit dat ze niet in hun eentje in dat lichaam zitten. Want dat was natuurlijk ook een heel groot probleem voor haar, dat er een persoonlijkheid naar boven kwam en met haar lichaam vandoor ging, want dat gebeurde eigenlijk. En dan was zij de controle kwijt. En dat kon ze dus met die poppen, kon ze dus, en met de daarbij behorende therapie volgens mij die ze kregen, was het toch voor haar mogelijk om die communicatie tot stand te brengen. Dat die poppen van elkaars bestaan wisten en dat het dan via in de vorm van een pop ging. Dat was denk ik het allerslimste. Ik bedoel, je weet dat je met verschillende persoonlijkheden zit. Hoe kun je die nu allemaal koppelen aan iets en zorgen dat die een eigen identiteit krijgen binnen je eigen persoon? En dat die kunnen communiceren met elkaar. Ja, dus dat wat uiteindelijk de doelstelling is geweest voor haar, om de persoonlijkheden die zeg maar afgesloten waren door stalen of betonnen muren, om daar in ieder geval eerst de instanties ramen in te krijgen, dat ze van elkaars bestaan afwisten, dat ze elkaar konden zien. En vervolgens ook die ramen weggaan, dat ze elkaar konden horen, begrijpen en misschien zelfs wel de hele muur, dat de integratie plaats kon vinden, dat het één werd. Dat was natuurlijk het doel.
Dit heb jij samen met haar gemaakt, hè? Dat boek.
Gedeeltelijk, ja. Dus ik heb mee heel veel foto's getrokken.
Mm-hmm.
En dit zijn de foto's van al de poppen.
Ja.
Van alle alters en alle poppen. En dan gingen we die foto's op een bepaalde manier, waar die alter zich het beste voelde, zetten de poppen daar. En dan gingen we daar de foto's trekken.
Ja.
En de meeste alters hielden van buiten zijn. Heel weinig alters voelden zich het beste binnen. De meeste voelden zich het beste buiten in de natuur, zonder te veel mensen naar rond, met geliefde mensen rondom zich.
Na een jaar of twee stonden er poppen in de gang op schabben, poppen in de slaapkamers, poppen in de living in een vitrinekast, poppen op de kast, poppen in kinderwagens in het midden van de living, poppen op de bank. Als je bij ons op de bank ging zitten, vielen er gegarandeerd wel een paar poppen in je nek of prikte er ergens een poppenbeen in je zij. Ons hele huis stond vol met poppen.
Ik denk dat dat voor haarzelf heel grote hulp was. Gewoon omdat dat dan voor je eigen ook, doordat dat een pop is, dat is iets dat er staat, hè. Kun je er voor jezelf al moeilijker rond van die is er. Als die er staat, dan... Je komt er voorbij en dan ziet ze staan. Hè. En voor elk deel op zich. Van, zie, we hebben ook een plek. En we kunnen misschien nu nog niet alles doen of zeggen. Of we zijn nog niet zo vrij voor dat nu allemaal te doen, maar dat komt. We zijn ermee bezig.
Mama had voor elk van haar kinderen een moeder gecreëerd. De drie-eenheid noemden ze die. En dat was dan, als er echt specifieke problemen per kind waren, dan denk ik dat elk van die drie moeders, dus voor haar specifieke kind, dingen oploste. Ook die personen wisten het beste wat er in ons elk omging. En ik, dat was dan... Maar ik heb eigenlijk nooit doorgehad wanneer zij bij mij was of zo. Wat ik me kan herinneren. En jij eigenlijk?
Nee, ik wist daar eigenlijk niks van. Of ik wist wel, ja, ik had daar wel iets van gehoord, maar ik heb nooit een andere moeder bij mij geweten dan bij jou.
Maar je weet wel van de drie-eenheid, hè? Want je hebt er een pop van.
Ik bewaar al haar spullen. Haar dagboeken en zo. Ik zie de sieraden in mijn kist. Het is een oude bruine leren kist die ze gebruikte voor haar poppen. Ik herinner mij dat hier... Dat ze die kist open had gezet en dat ze er zo 2-3 poppen in had gezet. En nu gebruik ik die dus voor haar... al haar spullen. Het is lang geleden dat ik in heb gekeken. Het hugenoten kruis van haar doodskist zit hierin. En de identiteitskaart van de pop die voor mij bestemd was, die ik ook heb. De Maya-pop. En dit is een brief aan een vriendin van haar. En op dit moment had ze er blijkbaar wel veel vrede mee dat ze ging sterven. En wou ze echt sterven. Er staat ook nog in. Het is ook niet zo dat ik helemaal geen gelukkige momenten meer beleef. Integendeel. Maar het andere is er ook, en dat altijd. Het lijkt op een enorme ijsberg. Steenkoud. En van boven op de top, waarop ik sta, kijk ik naar beneden en zie ik de warme wereld en kan alleen maar roepen naar jullie. Ik ben er nooit echt geweest in de warme wereld. Ik mag er alleen heel af en toe aan ruiken.
Al vanaf dat ik klein was, liep ik echt elke dag alles af. Hè? Van wat kan ik nog missen? Ik moest alles kunnen missen. Eén ding had ik altijd. Dat was een dagboekje dat ik altijd. En dan verstopte ik dan die een dag op die plaats. Altijd op een andere plaats, zodat niemand dat ooit te pakken zou krijgen. Wat uiteindelijk wel eens gebeurd is. Maar ja, zo van, je moet... Je hebt niks nodig. Je mocht niks nodig hebben. Wat helemaal niet afgenomen kan worden, dat zijn wat iemand zegt, maar echt zo goed gemeend. Waar dat je echt een goed gevoel van krijgt. Dat kan niemand afnemen, hè. Die dingen. Zo kan er niemand... Dat, het gevoel dat dit mij gegeven heeft, dat kan niemand niet meer afpakken. Dan mogen ze op hun kop gaan staan. Dat is iets dat blijft.
Toen ik ik denk dat ik 36 was en ik was net gescheiden. En toen ging ik dus voor het eerst mijn verjaardag vieren zonder dat daar gezin bij was. Want ik was dus, ik woonde alleen en zij zou dus komen. En zij kwam en ze had een hele grote rieten mand bij zich. Die kreeg ik 's ochtends op mijn verjaardag. En in die mand zat iets van nou. Ik denk wel meer dan 100 cadeautjes. Dat kun je je haast niet voorstellen. Maar het was één groot feest van cadeautjes. En op ieder cadeautje zat een label. Met daarop de naam van wie ik het cadeautje had gekregen. Van de altaar van wie ik het cadeautje had gekregen. Een kaars, een pakje zakdoeken, een pleisters. Ja, koekjes, chocola. Maar ja, als je dan 100 dingetjes hebt, dan heb je een heleboel. Dus je kan... Het gebeurt nu nog wel eens. Niet meer zo heel vaak, maar dat ik in een huis iets pak. En dat er nog een labeltje op zit met de naam van een van de alters. Een gloeilamp of zo. Of, ja, dat soort dingen die zijn toch wel heel bijzonder. Die bepaal ik dan ook bij dat het eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden is dat ze er nog was. En dan bepalen ze er ook meteen enorm bij hoe erg je dat eigenlijk mist. Maar ja, dat is dan nou eenmaal zo. Daar veranderen we toch niks meer aan. Maar dat zijn wel hele mooie herinneringen.
Als ik samen met dit naar de zee ging, dan zijn er ook altijd... Allee, zij had iemand en ik heb iemand die de zee wou echt vrij, hè. En die daar absoluut niet aan konden weerstaan om gewoon alles uit het water in. Maar omdat wij dan zo impulsief bezig waren, was het ook wel
eigenlijk altijd heel goed dat Hilde erbij was. Die dan, als we uit het water kwamen, met een handdoek en kleren klaar stond. Want dat zijn dingen waar wij dan absoluut niet aan dachten. Zo van die dingen.
Ik pakte een schelp van het strand en de schelp herkende mijn hand. Vaak vertelde ik de zee mijn verloren lied, liet de golven mijn voetsporen uitwissen. Ik zong de zee, riep de zee, vroeg de zee. Nooit gaf ze mij een antwoord mee. Ik vroeg het schuimwit van de golven dat als vanzelf tot mijn voeten rolde mijn beklemmende vragen te verjagen. Steeds ging ik terug, seizoen na seizoen. Winter, herfst, lente en zomer liet ik achter mijn verlangens en dromen. Ik schreeuwde de zee, geef mij het antwoord mee. 23 december 2002. Dit.
Ik denk sowieso dat je vroeger veel erge dingen hebt meegemaakt. Dit had dat ook. Die had er ook verschillen in haar. Terwijl dat er iets... Vroeger, hè. Echt, de dood gaat constant met je mee. En dat is een heel geruststellende gedachte. Elke keer als er iets maar niet wilt stoppen, dan hoopt op den duur, hè, in mijn hoofd en in Dieter hoofd ook, dan draait dat zich om van, oh, laat het maar komen. Dan is het gedaan, hè. En zo krijg je een beetje een mechanisme van... Als het moeilijk wordt, dan begin je te verlangen naar de dood. En hoe meer je daarmee bezig bent. En ik denk dat dit daar heel veel mee is bezig geweest. Ik ben er ook heel veel mee bezig geweest. En soms speelt dat nog. Ook al weet ik dat ik ervoor kies voor daar niet naar te handelen. En ik denk dat dit ook ervoor koos, uiteindelijk alles bij elkaar opgeteld, om daar zeker niet naar te handelen. Maar, en dat vind ik wel heel... Zo'n strijd, strijden, dat ging, dat gaat. En dan uiteindelijk, gelijk euthanasie, als je dat overweegt, dan is het, en dit was dat aan het overwegen, maar heeft uiteindelijk besloten van dat niet te doen. Hè. Die zei ook van, ik heb zoveel in mijn leven... Altijd alleen ervoor gestaan en altijd alleen met je pijn moeten omgaan en ik weet niet wat. Uiteindelijk is dat ook zo. En dan zei hij ook altijd van, als er iets is dat ik niet alleen wil doen, dan is het sterven. Dat wil ik echt niet alleen doen.
Ik was toen naar een klassieker aan het kijken. De western The Good, The Bad and The Ugly. En ik zat naar die film te kijken. Ik dacht eigenlijk dat ik hem nog nooit had gezien. En opeens herinnerde ik mij hoe ik die ooit samen met mijn moeder heb gezien toen ik echt nog klein was. En we zaten daar samen naar te kijken en ik herinnerde mij die vrouw nog in die film die gewoon alles verliest. Ze moordde haar hele familie uit eigenlijk. En ik herinner me... nog hoe verbonden ik mij voelde met mijn moeder zo, en hoe ik als kind haar verdriet voelde. Hoe ik heel erg goed voelde hoe eenzaam en verdrietig zij was. En op dat moment was ik, ook al begreep ik helemaal niet wat er met haar aan de hand was, begreep ze dat zelf nog niet. Ja, hoe dichtbij ik was bij haar. En ik herinner mij ook nog het lied van die film... Ook een klassieker. Ik herinner mij het lied van die film. En dat ze dat ook heel mooi vond. En ik had echt zoiets na die film. En zeker na dat begin. Van ik moet haar bellen. En ik heb haar die avond nog een aantal keren gebeld. En... dat moet eigenlijk het moment zijn geweest waarop zij is gestorven.
hoe dat ik dat in mijn gedacht... Allee, hoe dat ik dat voor mijn eigen zag, hè. Hoe dat die gestorven is, hè. Denk ik altijd van... Die wou zo graag dat dat allemaal stopte, hè. Heel dat afzien dat dat echt stopte. En dus, allee, dat is heel goed te begrijpen. Maar die wou ook niemand van ons in de steek laten. Dat kon die niet. En daarom lijkt mij, in mijn gedacht, is dat dan een stom accident. Waardoor dat ze toch heeft, waar dat ze zo naar verlangde. En waardoor dat ze ons toch niet bewust in de steek heeft gelaten. Zo zie ik dat. Ja, misschien omdat ik dat graag zou zien, ik weet dat niet. Maar ik weet wel dat ik dat zou gaan blijven zien, want ik vind dat het beste.
En waar is die nu?
Dit is dood, hè, schat.
Wat?
Ja, waar zijn de mensen die doodgaan?
In de hemel.
Zeg, baas, en waar is de hemel?
Die ligt buiten. In het graf.